Laten we samen bidden. Heilige en eeuwige God, u danken wij dat wij op deze nieuwe dag elkaar weer ontmoeten mogen op deze vertrouwde plek en dat u uw sparende zorg aan ons allen in deze nacht ten koste hebt gelegd, dat u ons gevoed hebt en dat u brood des levens uitdeelt opnieuw, nu we hier bij elkaar komen. Geef ons de leiding van uw Heilige Geest. Schenk ons inzicht. Schenk ons ook het uitzicht op u. En spreek tot ons, opdat het zij tot ere van uw naam. Geef ons een goede morgen en doe ons ervaren dat gij nabij zijt. Om Jezus wil. Amen. Ik lees met u uit Jesaja 52 vanaf het 13e vers en ook het 53ste hoofdstuk. Jesaja 52 vanaf vers 13. Ziet, mijn knecht zal verstandelijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was zijn gelaat meer dan van iemand en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen, alzo zal hij vele heidenen besprengen in, ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden. Want dewelken het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een ieder naar zijn weg, doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open, als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken, want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Mannen en broeders, onder het opschrift ook van deze lezing Jesaja, boodschapper van gericht en verlossing, wil ik vanochtend als ondertitel schrijven door lijden tot heerlijkheid. De knecht des Heren in zijn vernedering en in zijn verhoging. Dat is de thematiek voor de bijdrage van deze morgen. Ik heb gisteren met u naar de knecht des Heren gezien vanuit de insteek van het profeet zijn, het leraarschap. Vanochtend zie ik met u naar de elementen die duidelijk maken dat er ook over een heel andere positie te spreken valt. Jesaja ziet met zijn profetisch verlichte geest de positie van de knecht grondig veranderen. Verdrukking, vernedering en lijden gaan overheersend worden. Zeker dat is niet nu pas. Gisteren zijn we al, met name uit het 49ste hoofdstuk, gestoten op de aspecten, de elementen die duiden op besef van vruchteloosheid, van teleurstelling, van het ijdel en nutteloos verbruik van krachten waarover de knecht spreekt. Israël weigert naar hem te horen en het ongeloof van zijn volksgenoten drukt zwaar op hem. Maar er is meer dat hij te dragen heeft dan alleen het ongeloof van de zijnen. Er is in 49 vers 7 ook sprake daarvan dat hij de knecht der heersers wordt genoemd. En de exegeten verschillen daar wat over van mening, maar met die heersers zijn toch naar mijn gevoel zeer waarschijnlijk bedoeld de onderdrukkers van Israël. En het is te begrijpen dat men daarom ook aan Israël zelf heeft gedacht vanuit de collectivistische opvatting. toch wil ik een andere weg kiezen, ook vanochtend. Israëls roeping niet alleen, maar ook Israëls lijden vindt in dat van de knecht des Heren haar vervulling en het concentreert zich in hem. Hij leidt dus niet alleen door Israël, maar hij leidt ook met Israël en als Israëls vertegenwoordiger. We hebben gisteren ook al in de stille en teruggetrokken wijze van zijn optreden een aanduiding gevonden dat hij deelt in de nederige positie van het Israël van de ballingschap. Daar was in 42 vers 4 sprake van dat de knecht niet verkwijnt en dat hij niet geknakt wordt, totdat hij het recht op aarde grond. U hoort dezelfde woorden als in 42 vers 3 over het riet dat wel gekrookt, toch niet verbroken, en de vlaswiek die wel walmend, toch niet wordt gedoofd. Maar intussen deelt de knecht dezelfde positie met degenen aan wie hij verlossing brengt. Hij wordt één met hen. En in de derde profetie uit hoofdstuk 50 krijgt dat nog meer relief. Daar wordt nog uitvoeriger dan in 42 en 49 gesproken over de tegenstand die de knecht bij de uitoefening van zijn ambt heeft ondervonden, van de smaad en van de mishandeling die hij daarbij ondergaat. De beelden zijn plastisch en dat niet alleen. Wij zien ze ook en wij lezen ze ook als betrekkelijk precieze voorzeggingen van wat Christus in zijn lijden zal ondervinden. Hij biedt immers zijn rug aan degenen die hem slaan en zijn wangen aan hen die hem het haar van zijn baard uitplukken. Kortom, wanneer je diverse lijnen bij elkaar bundelt, wordt uit de profetieën over de knecht des Heren duidelijk dat er een gestalte wordt beschreven en bezongen die in de geschiedenis optreedt, in de toekomst optreedt, maar dat het iemand is aan wie Jood en Heiden zich zal vergrijpen. Ook de heersers. Moeten we aan de Romeinse overheid denken? Het korte begrip van heel de lijdensgeschiedenis en het samenvloeien als in een grote wielende baaierd van al het kwaad van heel de mensheid dat zich op hem botviert. Maar ongetwijfeld is het zo dat in de vierde profetie die ik met u gelezen heb uit 52 vers 13 en volgende, dat in die vierde profetie het lijden van de Abed Yahweh zijn hoogtepunt bereikt. Het is dat diep klassieke, profetische, doorademde, waardoor deze profetie niet alleen in de schrift, maar ook in het geloof van de kerken bijzondere plaats heeft. Evangelist van het Oude Verbond, broeders, neemt ons mee diep het heiligdom van het lijden van de knecht des Heren binnen. Diep, ik denk ook diep in die zin, dat de diepste geheimenissen, de diepste achtergronden en ondergronden van dat lijden niet worden verzwegen. Het maakt dat vierde lied over de Abed Yahweh ook zo veelzijdig als een diamant die schittert in het licht dat de geest van de profetie daarop laat vallen. En wie komt ooit uitgekeken en ooit uitgedacht? Moet denken aan de zinsnede uit Psalm 139, hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten, hoe machtig vele zijn haar sommen. Zou ik ze tellen, haar, er is meer dan het zand. Het gaat ook de psalmist daar ver te boven. En wanneer ik deze verzen nog eens met u gelezen heb, en ik denk dat wij ze alle van buiten kennen, wie heeft niet het besef en het gevoel dat ze eigenlijk niet uit te leggen zijn, maar alleen maar uit te zeggen zijn? Dat is denk ik belangrijk voor ons die voortdurend geroepen worden tot de prediking van dit heilgeheim en dat werkelijk niet alleen maar in de lijdenstijd. Hier horen wij het hart van de heilsopenbaring kloppen en laten wij erop toezien dat het in de voortgaande prediking te horen valt voor de gemeente. En wij moeten er zelf wat van weten. Wij moeten er iets van gezien hebben. Wij moeten hem gezien hebben, zoals de Heilige Geest hem hier schildert en tekent en tot ons uitdraagt in de woorden van de Heilige Schrift. Ik som niet op wat we allemaal van hem gezien moeten hebben, maar alle prediking die uit deze dingen niet gevoed wordt en die bij dit heilgeheim niet leeft, is gerommel in de marge en doet niet ter zake. En in de bloedeloosheid van het kerkelijke en geestelijke leven, waar we allemaal wel over klagen en waar we ook de sporen van aantreffen en meemaken, is de prediking van dit wonderlijke heilgeheim, dit hartsgeheim van het evangelie, de enige remedie. Omdat ze de mens op zijn plaats zet voor God. En voor het aangezicht van de knecht des Heren plaatst. En omdat we er diep van overtuigd moeten zijn, broeders, dat daar de levensbeslissende dingen gebeuren en dat er ook de leven reddende beslissingen vallen. Wel, tot dat lijden van de knecht des Heren behoort meer dan alleen wat mensen, Joods en heiden hem aandoet. Daar is het element van zijn geringe afkomst, die 53 vers 2. Dat is ook een buitenmenselijke factor. Daar is een hogere hand in die de dingen leidt, omdat het God is die het weefsel van de geschiedenis in zijn handen doet groeien tot wat hij wil. En hij doet het zo en niet anders. Uit een afgehouwen stomp doet hij de jonge scheut voortkomen, een wortel uit een dorre aarde. En in de ontknoping van het lijden van de knecht loopt die gouden draad van dat soevereine welbehagen van God de Vader. Het heil komt uit wat zonder aanzien is, maar het stamt tenslotte niet van beneden. Het is het heil dat des Heren is. En op een aangrijpende manier maakt de geest van de profetie dat ook bij monden van Jesaja duidelijk. Zeker het zijn mensen die de knecht van God van alles en nog wat aandoen. Maar Israël is ook getuige, en wij met Israël zijn ook getuige van een lijden dat hem rechtstreeks door God wordt aangedaan. Ik weet niet of ik het goede woord aan gebruik, maar goed, dat God hem aandoet. In die, ja, wie kan dat begrijpen, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Ik weet niet of je dat ooit uit kunt preken. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dat maakt de mensen niet tot figuranten en al helemaal niet tot onschuldige figuranten. Zij zijn de daders van hun daden. Ze zijn voluit verantwoordelijken, Joods en heiden, overheid en onderdaan. Ook die veroordeling door de overheid klinkt door in Jesaja 53, maar toch en dan nog is er het ongelooflijk diepe, ontroerende, aangrijpende: de Vader verbrijzelt de Zoon. En dat is nota bene zijn behagen. Wie hier met menselijke categorieën opereert, die rijdt zich aan zulke theologie bloedend open. En dan is de voedingsbodem gelegd voor een karikaturale theologie. En wat verwoest die theologie kerk en gemeente tot op de dag van vandaag. Dan debiteren wij de enormiteiten en de godslasterlijkheden over een God die bloed wil zien. En meer van dat afgrijzelijke. Maar geleid door de Heilige Geest, broeders, en geleid in dit heiligdom, besterven ons alle bedenkingen en benedenmaatsheden op de lippen. God keert zich tegen zijn eigen zoon, die hij overgegeven heeft. Hij doet hem van de hand, zou je haast zeggen. Hij laat hem op een gegeven ogenblik, en het is een met recht gegeven ogenblik, hij laat hem uit zijn hand los. Hij snijdt de band door, de band van de liefde, van de gemeenschap. Dat is een poging om dat behagen in die verbrijzeling onder woorden te brengen en uit te drukken. Als de Vader er zijn bijdrage aan levert, die boven alle uitgaat naar mijn besef, dat de Abed, ja wij, wordt gebracht in een positie van een volstrekt isolement. Niemand meer iets om hem geeft. Iedereen hem verlaat. Hij als een misdadiger wordt gevonnist. Als een lam tot de slachtbank wordt geleid. Als er sprake is van benauwing en gericht, van een afgesneden worden uit het land van de levenden. En wat hecht het Oude Testament aan dat land der levenden? Denk aan de psalmen. Als er sprake is van zijn graf en van zijn dood, de zoon van God in een graf en het kind van de vader gestrekt in de dood. Zijn graf wordt bij de goddelozen gesteld. Hij is als een misdadiger gevonnist, met de overtreders geteld geweest. Zoals ik gisteren uitgelicht heb uit een groter geheel het element van de stilte waarin de knecht opereert, hij verheft zijn stem niet op de straat, treft ons dat element van het stille. Ook in dit evangelie van het Oude Testament. Profetie legt er immers met nadruk ook, denk ik, accenten op dat de knecht zijn lijden zwijgend draagt. En je zou met gemak de rest van de lezing daaraan kunnen besteden. Aan al de implicaties die uit dat zwijgen onder het lijden en in het lijden voortvloeien. Hij draagt het zwijgend. Hij wordt mishandeld, maar hij laat zich vernederen en hij doet zijn mond niet open. Als een schaap dat stom is en gewenteld wordt om en om onder de handen van de scheerders. Zo is hij ook in zijn lijden bezig en zo deed hij zijn mond niet open. Het is een welsprekend zwijgen. Het moet ons praters die wij zijn van nature, maar vooral tegensprekers die wij zijn van huis uit, stilmaken. En weer herinner ik aan het aspect van toonbeeld en voorbeeld. Ook daarin, en vele draden komen eigenlijk in dit element van de profetie bij elkaar. Hij is leerling van de schrift, Jesaja 50. Maar ik leg daarnaast ook die ongelooflijke zinnen uit Hebreeën 5. U weet waar ik heen wil. Waarover Christus, die diepe dingen worden gezegd, dat hij onze hoge priester is, die behoorlijk medelijden hebben kan met de onwetenden en met de dwalenden. En dat hij zichzelf niet verheerlijkt heeft om hoge priester te worden, maar dat hij aangesteld is door God die zegt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, priester in eeuwigheid, ordening van Melchizedek, die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende. Een andere lijn. Daar straks nog iets over zeggen. En verhoord zijnde uit de vrees, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En mij dunkt dat hier het oefenterrein van die gehoorzaamheid ons ook wordt beschreven in de stilte waarin zijn lijden zich zijnerzijds voltrekt. Hij leert de gehoorzaamheid uit wat hij leidt. Wij hebben zo vaak ten onrechte de gedachte, en wij preken daar vaak ook in een zekere massiviteit van uit, alsof Jezus Christus, Zoon van God, die alle dingen weet, van tevoren weet, alsof hij het allemaal, mag ik dat zo zeggen, onder de knie had. Maar hij moet dat ook van stap tot stap in zijn menselijke natuur leren. Gehoorzaamheid leren uit wat hij leidt om degenen die hem gehoorzaam zijn. Prachtige parallelie in woordgebruik, een oorzaak van eeuwige zaligheid te worden. Hij leert als leerling de gehoorzaamheid uit het lijden. En leerlingen moeten luisteren, moeten ook leren luisteren en leren zwijgen. Er is niet ten onrechte op dit punt ook vaak verwezen naar de klaagpsalmen. Er is meermalen sprake van een zwijgen voor het aangezicht van God, omdat van hem de verwachting is, uit psalm 62. Van een stilhouden van de ziel als een gespeen kind bij zijn moeder, psalm 131. Maar ook, en dat treedt hier naar mijn gevoel meer op de voorgrond, van een zwijgen tegenover de vijanden, als, ik citeer, een stomme die zijn mond niet open doet. En als iemand in wiens mond geen tegenredenen zijn, psalm 38 en 39. En in de psalmen is dat zwijgen een teken van ootmoedige berusting. Al kun je met berusting een verkeerde kant uit, ik weet het. Ootmoedige berusting van vertrouwen op God. Psalm 62 nog eens en psalm 131. In het algemeen de houding van degene in de psalmen die daar de ootmoedigen ofwel de zachtmoedigen worden genoemd. Ik denk ook aan 1 Petrus 2 vers 23 waarover Christus gezegd wordt dat hij als hij gescholden werd niet wederschold, als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan die die rechtvaardig oordeelt. Zo buigt Christus onder de handen van mensen, maar bovenal onder de slaande hand van God. En toch zit, aangezien hij leerling van de schrift is, en hij was een leerling van het psalmboek bij uitstek, toch zit in dat zwijgen verscholen het vertrouwen op God. Jesaja 50, maar de Heere, Heere helpt mij. Daarom word ik niet schaamrood, daarom heb ik mijn aangezicht als een keisteen gemaakt en weet ik dat ik niet te schande word. Dat hoeft niet haaks te staan op de kreet aan het kruis, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar hij houdt ook in die diepste nacht en in die loden stilte die hangt tussen hemel en aarde aan God vast als aan zijn God. Leerling van de schrift, leerling in het lijden. En u begrijpt, broeders, dat daar een heel breed veld van toepassing uit voortvloeit en aan verbonden is. Wanneer ik weer de draad van het toonbeeld of van het voorbeeld opvat, de knecht in zijn lijden en in zijn zwijgen, is er ook op dat wij daarin zijn voetstappen zullen drukken. Een breed veld noemde ik dat straks van toepassing. Wanneer wij tot het geloof komen in de knecht des Heren en in de vader van het kind dat lijdt, dan worden wij altijd ingezet, vrienden, in een gemeenschap van het lijden met Christus. Ik weet dat daar de gemeenschap van de opstanding in Filippenzen aan vooraf gaat. Dat is het principiële. Wij worden opgenomen in de gemeenschap aan zijn opstanding. Met al de dogmatische lijnen die u dan trekken kunt. Maar van daaruit, maar hoe vertroostend is dat dan intussen. Vanuit die gemeenschap met zijn opstanding worden wij ook deelgenoot van de gemeenschap aan zijn lijden. En God heeft een wonderlijk arsenaal en een wonderlijk veelkleurige apotheek waarin hij ons de middelen toedient, waardoor wij de gemeenschap van het lijden zullen ervaren. Ik kan niet alle verschijningsvormen daarvan u vanochtend voorhouden. Ik moet denken dat wanneer u werkelijk ingezet bent in de gemeenschap met de opstanding van Christus, dat u het wel weet. Bij u dit en bij een ander dat. Het kan lijden zijn in je eigen lichaam, het kan lijden zijn in je gezin, in allerlei moeite en zorgen die het leven met zich mee kan brengen. Het kan lijden zijn, zeer nadrukkelijk omwille van het evangelie, in de dienst die wij moeten en mogen vervullen, met alles wat er op ons afkomt, maar wij ontkomen aan dat lijden niet. Dan zeg ik, kijkt u vanmorgen nog eens met mij naar hem. Die gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En de stilte van die onderwerping. Psalm zegt dat die rust geeft. Ik hoop dat u dat ook weet. De onderwerping geeft hem rust. Ik weet ook wel hoe moeilijk dat is. Zeker. En dat we onszelf er niet voor over hebben. En dat we met alle haren en snaren er tegenin liggen. Maar als God ons vertroost uit het werk van de knecht des Heren. En als God ons de zaligheid van de verbondenheid in de gemeenschap met zijn opstanding doet smaken en proeven. Dan hebben wij ook wel eens ervaren dat het lijden soms geen lijden is. Als hij zelf zich aan ons bekend maakt en als hij zijn beeld en zijn voorbeeld in ons afdrukt en bevestigt door zijn Heilige Geest. En dat is één kant van de zaak. En ik denk ook aan de hele praktische dingen waar wij mee te maken krijgen. Dat hij gestalte in ons moet krijgen wanneer ook wij onder de scheermessen door moeten, of hebt u dat nooit? Van deze en gene, want schapen worden niet alleen geschoren, maar herders worden dat natuurlijk ook wel eens. En dan worden we ook wel eens om en om gewenteld. Van een linkerkant op een rechterkant, enzovoort, enzovoort. En dat zijn een heleboel dingen waar we het vaak heel erg moeilijk mee hebben. Er zijn heel wat vragen die ons daarin verlegen kunnen maken. Wanneer ik u ook en met u mijzelf ook voor de spiegel zet en zegt, nou, wat komt daarvan terecht? Gehoorzaamheid leren uit wat wij lijden en stil zijn onder wat mensen ons aandoen. En wat toch ook niet buiten God om kan gaan. Want dan zouden we helemaal geen raad meer weten als dat zo zou zijn. Het zijn wel vragen die verlegen maken tegenwoordig. U weet dat, kun je als dominee cursussen volgen voor conflictbeheersing. Hè? Nou, ik denk dat we nooit meer aan werk toekomen als we daar naartoe gaan. Conflicthantering heet dat heel kostelijk en prachtig. En goed wat dokt, dan kom je er heel best uit. En dan loopt het in je gemeente op rolletjes daarna. Geweldig. Nou, goed. Ik ga maar niet op alle achtergronden van deze droeve verschijnsels in. Maar over het algemeen hebben wij het wel moeilijk om te zwijgen, want we roeren zo graag onze mond. En ja, en men stapt vandaag snel naar de rechter en 1 Korinthe 6 valt onder de subtiele vormen van schriftkritiek. Niks mee te beginnen, denken wij, en denken de mensen in de meeste gevallen. Maar inderdaad, wij ontspringen zelf de dans des duivels ook niet altijd. En ook om de hals van onpartijdige dominees, want wat ben je er toch druk aan om onpartijdig te blijven, want je wilt buiten schot blijven en toch moet er vaak een barbertje hangen. En dan sluit de strop zich ook wel eens om de hals van de onpartijdige dominee. Of als ik aan allerlei onbarmhartige en soms onheuse kritiek denk, en het geslacht van vandaag, u zult het met me eens zijn, is wel erg kittelachtig. Als dat de mondigheid van de mens is, dan staat het er niet best voor. Maar ik vrees het wel. De kittelachtigheid en, ja, de jongere garde weet dat niet meer. Hè? De oudere nog wel van Khrushchev, weet u nog, in de VN. 1963 met zijn schoen op tafel. Ik vond dat toch wel mooi eigenlijk. Soms zou je hem ook wel eens van je voeten willen trekken. En dan zou ik hem nog wel eens een andere landingsplaats gunnen als een tafel. Dat maar. Ja. Alle gekheid daar, broeders. Maar dat mag erbij zijn. Dan zeg je later, ik heb niet naar de knecht gekeken. Dat is het. Ik was hem uit het oog kwijt. En wat is er dan veel stuk gegaan vaak, wanneer wij alleen maar onszelf in de strijd werpen. Wat is het moeilijk om ootmoed en zelfverloochening op te brengen. Dat kan ook met je karakter te maken hebben. Zijn we weinig gevorderd vaak in dat stuk. Zwijg de Heere en verbijt hem. Dat is een prachtig woord. En wij laten het zo vaak los op mensen in allerlei noodsituaties. Maar mag ik het dan vanochtend ook loslaten, met eerbied gesproken, op u en op mij? Als er van die dingen zijn waar je iedere keer weer tegenop loopt. En van die mensen zijn waar je iedere keer weer tegenop botst. Of zij tegen jou, zwijg de Heere en verbijt hem. Spiegel u aan dit toonbeeld en aan dit voorbeeld. En in de gemeenschap met hem zult u ook ondervinden dat het ook nog een keer waar kan zijn dat alle instrument dat tegen u bereid wordt zal mislukken. Ook dat gebeurt. Dat zwijgen, broeders, van de knecht van God is mede het teken van de gewilligheid, maar het is ook een teken van de vrijwilligheid waarmee hij het lijden draagt en ondergaat. Alleen wie dat aspect dan vergelijkt met de manier waarop de psalmdichters het beleven, ontdekt natuurlijk een wezenlijk verschil. Zij bidden om van het lijden verlost te mogen worden. En ik weet dat we dat element natuurlijk in het lijden van de Erbet, ja, wij ook tegenkomen. Ik denk met name aan de ontzaglijke gebeurtenis van Gethsemane, als hij worstelt als een worm en geen man, en ook bidt dat de beker van het lijden aan hem voorbij mag gaan, totdat hij ook zich in de vrede met zijn vader hervindt en telkens weer zegt, niet de mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is er ook in het lijden van de knecht des Heren, de worsteling. Ik denk dat dat ook een element is in het leren, om gehoorzaamheid te leren uit wat hij leidt, om zich onder de vader te buigen. Maar in de klacht over het vruchtelozen van de arbeid, in de uitspraak dat zijn arbeidsloon bij zijn God is, daar proeft u ook iets van, dat lijden iets is waar hij zich ook onder moet gewennen en dat in wezen indruist tegen zijn gemoed. Maar terwijl bij de psalmisten de wens om verlost te worden domineert, is dat tenslotte inderdaad bij de Erbet Yahweh toch anders. Hij heeft het lijden immers ook vrijwillig op zich genomen. En hij stelt in die daadwerkelijkheid zijn ziel tot een schuldoffer. En hij stort zijn ziel, zijn leven, zijn bestaan uit als een glas, als een kan die uitgeschonken wordt. Hij stort zijn ziel uit in de dood. Hij laat zich met de overtreders tellen, zoals wij het ook en denk ik beter vertalen kunnen. Hij is het en hij doet alles krachtens zijn vrije wil. En dat alles, broeders, geeft aan zijn lijden die onbevattelijke waarde dat het kracht van verzoening heeft en geldigheid van betaling bezit. Ik refereer aan de zondagen van de Heidelberger over de vereisten voor de middelaar. U weet wel die gereformeerde scholastiek. Vrijwilligheid van het lijden, die hangt samen met wat het diepste mysterie vormt. Dat is het plaatsvervangende karakter ervan. Het Oude Testament legt een sterke nadruk op het oorzakelijke verband tussen lijden en schuld. Maar de knecht des Heren, en dat is de grote uitzondering die het ook tot een heilige heilsuitzondering maakt. De knecht des Heren lijdt als een onschuldige. De mening van zijn volksgenoten, dat hij een door God om zijn zonden geslagene was, wordt duidelijk als een dwaling gecharakteriseerd. De Heere noemt hem mijn rechtvaardige knecht. En het getuigenis wordt ons ook gegeven, ook in dit vierde lied, dat hij geen onrecht heeft gedaan en dat er geen bedrog in zijn mond is geweest. En wie hier zou willen wijzen op de psalmdichter, die bij tijden ook hun gerechtigheid voor God aanvoeren, altijd trouwens in conflicten met vijanden van hen en van hun God, bedenken dat toch die overeenkomst met deze profetie beperkt is. Daar wordt tussen deze knecht die lijdt en zijn volksgenoten een scherp contrast aangebracht. De knecht alleen is onschuldig, terwijl zij allen dwaalden als schapen en hij om hun overtredingen verwond wordt. Hier vindt het lijden van de rechtvaardige, dat we in het Oude Testament meermalen aan de orde zien, zijn scherpste vorm. Hier is er een die meer is dan Job en dan wie van de rechtvaardigen wij ook willen noemen. Hier is het lijden van hem die God uit God en licht uit licht rein en rechtvaardig was en bleef. Weet u dat nooit? En toch zich tot zonde liet maken. Ons wordt het geheimenis van de plaatsvervanging geopenbaard. Zulk een middelaar betaamde ons. Dat zijn de oude gestolde woorden van de Heidelberger. Een prekenis dat je al die gestolde woorden, ik bedoel dat niet negatief uiteraard, dat begrip, preken is dat je al die gestolde woorden als het ware vloeibaar maakt. Dat ze stromen gaan, als een stroom van heil en van levend water. Dat is onze taak, in betoning van geest en kracht. Dat wat anders is dan een dogmatisch betoog. Zo kan ik over de catechisme bijvoorbeeld preken. Dat je alle meubels goed op zijn plek zet, maar er wordt niet in gewoond in dat huis. Dat wat anders dan een dogmatisch betoog is, waar geen sterveling een speld kan tussen krijgen, dat is, dacht ik, mogelijk ook duidelijk zijn. En ik zeg dus ook niet dat er soms zo dor en scholastisch over dit geheimenis gepreekt wordt. Dat is de oude uitdrukking, hè? Hij preekt erover en niet eruit. Dat weten de mensen altijd precies, geloof ik, maar het is natuurlijk wel een ding waar we aan moeten denken. Wij moeten eruit preken. Mag het zo zijn dat wij de verkondiging ter hand nemen als mensen die erin delen in de vruchten en de baten van dit heilgeheim, de baat van deze plaatsvervanging, in dat rechtvaardig zijn voor God door dit verlossende offer, dat plaatsvervangende offer. En niet alleen dat we dat preken en duidelijk maken met gloed en met gedrevenheid, maar dat daar doorheen en daarbinnenin dit ook duidelijk wordt, dat wij preken niet zomaar over Christus en over de knecht des Heren, maar dat wij preken over één en vanuit één, van wie we ook in onze prediking mogen laten blijken dat we hem al onze liefde waardig schatten. En dat hij ook te beminnen is als de schoonste aller mensen kinderen. Juist in deze diepte van vernedering en stilzwijgend lijden. En met die aandrang dat ook doen, dat wie dat niet kent en wie hem niet kent, verloren is en verloren gaat. Dat is een prediking die recht op de man afgaat. En dat is mensen trekken, hier en nu, voor het gericht van God. Ze neerleggen in dat bindende oordeel, maar ze ook doen delen door de bemiddeling van het heil in de prediking, door de Heilige Geest, in die weergaloze bevrijding van de vrijspraak in het gericht, niet van het gericht, maar de vrijspraak in het gericht, voor het aangezicht van God, op naam van die goddelijke remplaçant, die vrijwillig deed wat hij deed, en wat u en ik niet meer kunnen en niet meer mogen doen. Maar hij was doorwond om onze overtredingen, verbrijzeld om onze ongerechtigheden. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons elk naar zijn weg, maar de Heere heeft hem doen treffen, zo staat het er eigenlijk, heeft hem doen treffen. Ons aller ongerechtigheid. Ik ga niet in op allerlei diep in tenminste op allerlei theologieën over betekenen. En ik ontdekte onlangs nog eens hoe oud die dwaling van Wiersinga eigenlijk al is, als ik aan Mowinckel en anderen denk. Want het nieuwe blijkt altijd een opgeknapte oude jas te zijn. Er is zo vroeg al gemeend dat men dogmatisch gesproken niet aan een objectieve, maar aan een subjectieve verzoening moet denken in Jesaja 53. En dat de bedoeling van de profeet deze zou zijn, dat zij die dit lijden en de daarop volgende verhoging aanschouwen, daarvan een psychologische, moreel-religieuze invloed ondergaan, zodat ze zich bekeren en daardoor aan de definitieve verwerping ontkomen. U hoort heel wat geluiden die u ongetwijfeld bekend voorkomen. Zo zou Jezus dan plaatsvervangend voor de anderen geleden hebben. Dan bewegen we ons wel op het grensgebied van exegese en dogmatiek, maar zo wordt tegelijkertijd aangetoond waartoe kwaadwillige exegese leidt. Wonderbaarlijk hoe men een blinde vlek blijkt te hebben voor de duidelijke prediking van de samenhang van plaatsbekleding en schuldoffer. De knecht stelt zijn leven, zijn ziel, tot een schuldoffer. En juist bij het schuldoffer in het Oude Testament staat op de voorgrond de voldoening aan het geschonden recht, zodat hier met recht mag gesproken worden van een plaatsbekledende voldoening. En daarom is zijn lijden en zijn plaatsvervanging, is dat de grondslag, de diepste grondslag van heel de boodschap van het heil, die in deze profetieën met zijn zeldzame kracht opklinkt. Als ook het begin van hoofdstuk 40 wordt gezegd dat Jeruzalem schuld is betaald en zij uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden, ziet het naar zijn rechtstreekse zin wel op wat Jeruzalem en Juda zelf geleden hebben. Zeker. Maar dan hebben we toch hier de diepste grond voor dat oordeel der barmhartigheid, dat deze knecht des Heren Israëls lijden op zich neemt en verzoening tot stand brengt voor wat scheef gegaan is en uit de band gegaan is en tussen God en zondaren stuk gebroken is. En dan wordt duidelijk inderdaad dat de knecht niet alleen profeet is. Zeker is een profetische arbeid ondervindt hij tegenstand, biedt hij ook zijn rug aan die hem slaan, maar omdat er een lijden is dat niet door mensen aangedaan wordt, maar dat God hem oplegt, als een taak opdraagt, is hij ook onze enige hoge priester, die lijdt, verzoent, bidt voor de overtreders, en een thema dat, zoals u weet in het Nieuwe Testament, in de brief aan de Hebreeën machtig wordt uitgewerkt. Door lijden tot heerlijkheid. Dat was de ondertitel, zei ik straks. Dat laatste aspect daar ook nog over, korte. Het element van de verhoging en van de verheerlijking. Het treft ons uiteindelijk, daar kunt u in al de vier liederen voor terecht, het treft ons dat in al de profetieën de grondtoon toch iedere keer weer boven komt. En dat die grondtoon deze is, dat hem de overwinning niet kan ontgaan. In de eenvoudigste vorm wordt deze gedachte uitgesproken in hoofdstuk 50, waar de knecht ondanks alle smaad zijn verwachting vertolkt dat de Heere hem helpt en zal rechtvaardigen, zodat niemand in het gerichte tegen hem zal kunnen opnemen of hem veroordelen. Al zijn tegenstanders zullen vergaan als een kleed dat door de motten is gegeten uit elkaar valt. Deze gedachte vinden we verder ook ontwikkeld in het tweede lied uit hoofdstuk 49. Klaagt de knecht over vruchteloosheid van zijn arbeid. Hij vindt er zijn troost in dat zijn recht is bij de Heere en zijn loon is bij zijn God. En wat dat loon is, ik denk dat wij het in mogen vullen vanuit de liederen zelf. Dat loon is, naast andere dingen, maar toch ook bovenal en vooral, dat hij wordt gesteld tot een licht voor de natieën. Daarover straks nog iets. In vers 7 van dit tweede lied zien we nog veel duidelijker het contrast van het geringe heden van de knecht. Hij is de in de ziel verachte, de verafschuwde bij het volk. Contrast met de toekomst die glorierijk zal zijn, waarin koningen en vorsten voor hem zullen opstaan en zich voor hem zullen neerbuigen. Dat heeft te maken vooral met wat hij aan Israël doen zal. Daar kun je ook heel wat gedachten aan ontlenen. Het heeft te maken met wat hij aan Israël doen zal. Zo zegt de Heere: in de tijd van het welbehagen verhoor ik u. En ten dagen des heils help ik u en formeer u. En stel u tot de verbond des volks om op te richten het land. Om woestliggende erfdelen te doen beërven. Om te zeggen tot de gevangenen gaat uit en tot hen die in duisternis verkeren. Kom tevoorschijn. Het werk van de knecht is eerst Israëls bevrijding, verlossing uit de ballingschap, restauratie van het volksbestaan in Kanaan. En zo voegt zich een hele nieuwe lijn in het geheel, een nieuwe kleuring in het profetische palet. De knecht is ook de met gezag en macht beklede leidsman en verlosser van zijn volk. Zeker, ook zijn profetische woord richt geweldige dingen uit. Jeremia werd immers ook door de Heere gesteld over volken en koninkrijken om uit te rukken, af te breken, te verderven en te verstoren, om te bouwen en te planten. Dat gebeurt ook door profetische verkondiging, vergeet u dat niet. Maar het meerdere is hier dat de knecht ook de met macht beklede uitvoerder van het goddelijke heilsplan is. Dat heeft God in zijn hand gelegd. En dan nog iets. Hij is ook tot de verbond des volks gegeven. Dus broeders, een abundante vloed van heil. Een niet uit te putten stroom van zaligheid. Door de arbeid van de knecht wordt het verbond van de Heere met Israël hersteld of vernieuwd. Daar speelt ook zijn profetische werk een grote rol in. Hij roept Israël tot de Heere terug, vernieuwt het verbond. Maar vooral de machtspositie die hij krachtens zijn lijden ontvangt bij zijn verhoging maakt dat hij in staat is om Israël uit de ballingschap terug te brengen en het volksbestaan te herstellen. Nou, dan hebt u weer de problematiek van de profetische prediking, hoe alle dingen in elkaar gewikkeld en gevouwen liggen. En aan ons de taak is om ook lijnen daaruit te trekken. Ik kan dat allemaal niet meer doen vanochtend. Maar wat ligt in die knopen die hier in de profetie liggen, toch machtig veel als God het behaagt ze ook door zijn geest verder te openen en te ontbinden. Machtige perspectieven. Een machtig wijde en wijdse actieradius van de kracht en van het offer van de knecht des Heren. Verbondsvernieuwing. Ik zal u tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn. Herstelling van het paradijsleven in diepste zin, in alle tijden en waar ook ter wereld. Daar komt het toch altijd weer op terecht. En altijd weer bij terug, ik zal u tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn. De knecht is het verbond, omdat hij de middelaar is die God en mens verenigt. En dan denk ik toch, broeders, wat mogen wij dan nog? Ook in de ontknoping van de wereldgeschiedenis. En wie weet hoe dicht die voor de deur is. Grote dingen verwachten. Op grond van wat hier staat. Ik denk toch ook in de samenhangen met de positie van Israël en al wat daarmee samenhangt. Of is het verre van simpel om dat zomaar even te duiden. Maar als u deze dingen leest, dan denk ik aan de ene kant, wat is het dichtbij. En toch ook, we zijn er nog lang niet, want er kan nog zoveel komen. Er is nog zoveel wat uitstaat en wacht op definitieve vervulling en realisering. Hij is de heilaanbrenger dus ook voor de volkeren. Wat zit er dus niet in die vier liederen over de Abed Yahweh? De tweede profetie belooft hem dit als een vergoeding voor de met Israël opgedane teleurstelling. De Heere stelt hem tot een licht der natieën en om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Hij is het heil Gods tot het einde der aarde. Dat pas in doorbrekende zin zal gebeuren na zijn dood en opstanding, dat blijkt ook uit de vierde profetie, hoofdstuk 53. Dat element dat mist nog in de eerste drie. Dat licht en dat heil bestaan bij nadere ontvouwing in recht dat hij tot de natieën uitdraagt, dat hij grond op aarde, dat de kustlanden wachten op zijn onderwijzing. Hele zendingshistorie, die u er ook in lezen kunt. Als u nog eens op een zendingsmiddag moet spreken, dan kunt u hier terecht, volop. Hij verbreidt de godsopenbaring onder de heidenen in een arbeid die geestelijk van aard is. Hij is de profeet, leraar, wetgever. Vergelijking met Mozes dringt zich op. En tevens is hij de regent. Dat heeft een koninklijk aspect aan zich. Het wordt of het is allemaal wat te veel om al die begrippen precies uit te werken. Maar samenvattend mogen we zeggen, broeders, dat het woord Gods op grond van dat lijden en sterven, van het offer, van de verzoening, van de plaatsvervanging en van de verhoging van Christus, dat het woord van God zegenend en onderwijzend de wereld ingaat. Mijn heil, mijn recht. Het is eindeloos ver. Je kunt denken aan heel de ordening van de samenleving, de wetgeving. Misschien moet je wel het hele Corpus Christianum gedachte hier ook nog bij betrekken. Voor zover dat gefunctioneerd en heeft en gepraktiseerd is. De invloed van het woord in de samenleving. Wat zit er allemaal niet in? Het heil in Christus versus de chaotisering van de samenleving. Wij beleven de spiegelbeeldkant daarvan. Actueel tot en met. En toch moeten we maar niet vergeten dat ten diepste zich toch voltrekt op de stille wijze die het optreden van de knecht kenmerkt. In de vierde profetie tenslotte wordt de verhoging van de Ebed Yahweh na vernedering en lijden met de bijzondere nadruk beschreven. Eigenlijk treft ons dat al bij het begin, 52 vers 13. Ik volg even een wat andere vertaling, of ik geef wat andere vertalingsmogelijkheden. Ziet, mijn knecht zal verstandelijk handelen. Je kunt dat ook vertalen, mijn knecht zal voorspoedig zijn. Ben ik wel zo goed om het zo te vertalen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden, gelijk als velen zich over u ontzet hebben. Zo verdorven was zijn gelaat, meer dan van andere mensen, kinderen, of zo je kunt vertalen, zo misvormd, geen man gelijkend was zijn gestalte en zijn gedaante niet als die der mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenen besprengen. De koningen zullen hun mond over hem toehouden, zullen zwijgen van wonderlijke verbazing en van stille aanbidding en onderwerping. Dat gaat allemaal gebeuren. Wat er niet verhaald was, dat zien zij. En wat ze niet gehoord hebben, nemen zij waar. Maar het bijzondere komt echter eerst als de voorzegging van zijn verhoging wordt herhaald. Na de aankondiging van zijn dood en van zijn begrafenis. Hij wordt afgesneden uit het land der levenden. En men stelt zijn graf bij de goddelozen. En dan komt dat wonderlijke, dat hij daarna, of ook zoals in vers 10, nadat hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dat hij daarna zaad zal zien en zal leven in lengte van dagen. Hier vindt het mysterie van dit hoofdstuk. Denk aan de vraag: aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Het is blijkbaar geen gemeengoed om dat te weten, te bezitten of te verstaan en te zien. Maar dat het toch het hoogtepunt en het dieptepunt van dit mysterie van dit hoofdstuk hier in dat verheven slotse middelpunt vindt. Hier gaat het over de opstanding. Niet letterlijk met zoveel woorden, maar het gaat over de levende. Dus gaat het over de opstanding. Zo wordt hij immers in profetische vervoering gezien. Hij leeft na de dood en hij leeft dwars door de dood heen. Het licht van de opstanding straalt vanuit het geopende graf van de Christus Gods. En wat zal het zijn met hem na zijn dood en na zijn verrijzenis? Hij zal zaad zien. Die 3, 4 woorden. Wat zijn die een hart onder de riem, broeders? Hij zal zaad zien. Het staat er ook zo rotsvast, hè? Daar zal een geestelijke nakomelingschap zijn. Daar zal een volk in het licht komen, waaraan de arm van de Heere God wordt geopenbaard. En dat de prediking geloven zal. Wie heeft onze prediking geloofd? Ze zal geloofd worden. Er is een geestelijke vruchtbaarheid, voortbrengsel van het zaad van zijn profetische woord. En bovendien is er sprake van het welbehagen van de Heere, dat zich door zijn hand voltrekken zal en dat voortgaan zal. En wie zal het stuiten en wie zal het keren? Zet er maar een streep onder. Er zijn heel wat lieden die hier een streep doorzetten vandaag. Zet u er maar rustige streep onder. En bij alle zorgelijke dingen die we gesignaleerd hebben, en ik denk dat een conferentie als de onze dat element ook in zich moet hebben. Het is ook tot opscherping en tot opening van onze ogen voor de noden en de problemen en de knopen en de klemmen. En we hebben er heel wat over gehoord, ook in deze conferentie. Maar dit is het tenslotte ook. En dit is het eigenlijke. Hij zal zaad zien. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Je hoeft er echt niet over in te zitten. Want hij regeert en hij zal zijn almacht tonen. En laten wij onze dienst profetisch vervullen, broeders. En laten wij bij alle signalering, ook van de kansel af, van al de aberraties en al de gevaren die in deze tijd dreigen, dat altijd doen vanuit deze positieve kleuring en toonzetting. Wij moeten onze mensen toch niet de indruk geven dat we zo'n beetje op de laatste barricade staan en dat we nog restjes verzamelen. Dat we er eigenlijk, ja, dat we de koopman zijn die in zijn eigen waar niet gelooft. Zoals het op, als een man zo op de markt zou zijn, dan zou hij geen klant hebben en geen cent verdienen. En dat is toch ook, denk ik, waar we elkaar vandaag op moeten wijzen. Niet dat we een indruk moeten geven dat, want zo is het ook niet. Wij moeten de waarheid prediken van. En de waarheid is niet altijd een waarheid die evident is voor wat wij zien met onze ogen en wat wij tasten met onze handen. Maar de waarheid is wel een waarheid voor onze oren en voor onze harten. Dat wij geloven in het woord van God, ook in het woord van de belofte, dat hij zaad zal zien. Maar wij moeten er ook om bedelen. En mogen er ook naar uitzien. En laat je niet in de luren leggen. De mensen die zeggen, oh dominee, als u maar zaait, hoeft u niet over zaad in te zitten. Dat is allemaal mooi praat. Maar het is toch voor hem. Dat is ook de begeerte, dat het ook gezien zal worden. En dat we dat ook in de praktijk mogen zien waar we toch mee te maken hebben. Dat het vruchten dragen zal. En als het dat niet doet, dan hebben we ook tot zelfonderzoek en tot veel meer dingen reden om ons daar zorgen over te maken. Maar dat moeten we elkaar zeggen vandaag. Hij zal zaad zien. En dan moet ook in onze dienst het primaat liggen. Ik onderstreep het nog een keer. Bij het leren. Grote dingen worden daardoor uitgericht. God leidt langs die weg mensen tot de zaligheid. Hij, de Abed, Yahweh, verschaft door zijn kennis aan velen gerechtigheid. Wat een zin. Hij verschaft door zijn kennis aan velen gerechtigheid. Dogmatiek in Noetse. Dingen die we hier gezien en gehoord hebben, ook in deze conferentie. Daar hebt u het. Daar gaat het ook om. dat de gerechtigheid voor God en de heiligheid voor God er is. Het maakt ons eens te meer duidelijk hoe wij in deze liederen het woord Gods in zijn hart raken. En hoezeer hier de kern van alle heil verkondigd en omschreven wordt. Tot onze vertroosting. In alle klachten die we hebben, wij moeten koers houden. Op het centrum van de godsopenbaring aan en ons laten leiden door het profetische getuigenis en vertroost zijn aan hem is de toekomst. Het zou gaan, broeders, over Jesaja, boodschapper van gericht en verlossing. Het ging natuurlijk eigenlijk helemaal niet over hem. Laat staan dat het ging om hem. Het ging over en het ging om onze hoogste profeet en leraar. Jesaja zong zijn liederen over de schoonste aller mensenkinderen. Een koning in wiens lippen genade is uitgestort. En nooit is de dienst, nooit is onze dienst, broeders, schoner, heerlijker en grootser. En verootmoedigender en verblijdender dan wanneer wij verslonden zijn in hem. Gods knecht bij uitstek. Amen. We zingen met elkaar Psalm 22, versen 14 en 15. Psalm 22, de versen 14 en 15. voor hem leven. Het zal de Heer eens worden aangeschreven. In 't nageslacht. Broeders, het is me een behoefte om toch nog met u te bidden en te pleiten op de belofte die God ons gegeven heeft. Heren, wanneer wij samen opnieuw gezien hebben naar de gestalte van uw knecht, uw kind, uw zoon, onze Heren, en wanneer wij die machtige apotheose van dat oude lied, als het ware nog horen naklinken in onze oren. En bovendien, het staat zwart op wit, dat is nog veel meer, is het ons een behoefte u te danken voor wat wij samen gezien hebben in het woord, maar ook voor die toezegging als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. En Heren, nu komen wij tot u om ons gebed niet neer te leggen op waardigheid bij ons, op vernuft of kunde aan onze kant, op wetenschap, briljante ideeën, theologisch inzicht. Het is goed als wij het mogen ontvangen. Wij mogen u daar ook om vragen. Maar Heren, wij kunnen ons gebed daar niet op neerleggen. Maar wij mogen het wel neerleggen voor u, op uw eigen woord. En u weet het, Heren, dat het waar is, op uw woord hebben wij gehoopt. Maak ons levend door uw toezegging. Wij zijn hier bij elkaar als mannen die hoe dan ook en waar dan ook u dienen en met uw woord staan in deze wereld. Wij denken aan degenen onder ons die evangeliseren in frontlinies, op bewegelijke posten waar het golft en bruist, waar het front van de vijandschap is, of waar de kille vrieslucht van de onkunde en de onverschilligheid ons de adem soms af kan snijden, of waar tegenwerking is, zelfs van die kanten, Heren, van hen aan wie woorden God zijn toevertrouwd, ach, er is zoveel verdriet, ook op dit punt. Maar wij leggen onze gebeden niet neer op de mogelijkheden die wij zien bij mensen, maar op uw eigen belofte. Heren, vervul uw woorden, ook in deze tijd, en geef, als wij op zulke posten staan, ons moed en kracht. Geef ons ook moed en kracht, Heren, wanneer we misschien in het buitenland, zoals ook sommigen onder ons dat zijn en leven en werken, met alle eenzaamheid waaraan wij kunnen lijden, alle isolement. Heren, uw belofte is er. Hij zal zaad zien. Het gaat voor onszelf in vervulling, deze woorden, Heren, wanneer het ook om de dienst, om de gewone dienst, ach wat is gewoon, van het evangelie gaat. Hij zal zaad zien. En Heren, wanneer wij zongen over een vroom zaad dat op u betrouwde, een nageslacht dat u dienen zal, u neemt het ons toch niet kwalijk als wij op dit ogenblik ook aan onze eigen kinderen denken. onze eigen kleinkinderen. Heere, wij kunnen er ook zorgen over hebben. En de afval en het verlaten van uw woord gaat ook aan domineesgezinnen niet voorbij. Heere, onze kinderen, we heffen ze hoog op voor uw troon, onze kleinkinderen. Wij leggen ze neer op het woord van uw belofte en van uw barmhartigheid, dat gij zaad zult zien. En het nageslacht u dienen zal, het u in geslachten zal worden aangeschreven. O Heere, ook onze kinderen, red ze. Schrijf ze in het boek ten leven en houd ze vast. En geef dat ze ook door het evangelie zalig zullen worden. En dat er ook uit onze kinderen, Heere, mogen komen die u dienen. Wellicht ook in de ambten, in de bediening van het evangelie, uit onze kleinkinderen. Want het moet doorgaan en de fakkel van de kennis van uw naam moet worden doorgegeven en overgedragen, Heere. Ook dat leggen we aan u voor. Ons gebed leggen wij niet neer op onze vroomheid, op onze verdiensten als ouders, of hoe dan ook, maar op uw barmhartigheid alleen. Heere, aanschouw uw verbond, dat van geen wankelen weet, uw verbond dat vaststaat in hem, die gij tot een verbond des volks gegeven hebt. Hoor ons in zijn naam en geef ons ook straks een goede afsluiting. We dragen ook broeder Kunze aan u op, die straks het woord tot ons spreken zal. Vervullen met uw wijsheid en met uw licht. En schenk ons al wat nodig is ook straks, om Jezus wil. Amen.